Ja, goedenavond. Fijn dat u er bent en dat we opnieuw kunnen nadenken over het thema lessen uit de diepte. En wat ik vanavond wil doen is, ik wil met u lezen in Johannes 21. Het is niet echt, past niet echt in het kerkelijk jaar om nu in Johannes 21 te lezen, want we zitten in de 40 dagen tijd richting Pasen natuurlijk. Maar toch kunnen we nu ook nadenken over Jezus na zijn opstanding uit de dood. En het is zeer bemoedigend om dit met elkaar te bekijken. En ik wil eigenlijk met u stilstaan bij hoe de Heer Jezus ons kent in ons lijden. Is dat mijn telefoon?
Nee,
dat is
mijn.
Oh, oké. Ja. We willen met elkaar nadenken over hoe de Heer Jezus ons kent in ons lijden, in onze omstandigheden en ook in onze gevoelens. En hoe hij ons opzoekt in dat alles. Johannes 21 vanaf vers 1 wil ik u voorlezen. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, dat zijn Johannes en Jacobus, en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al morgen geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, dat is Johannes die dit ook heeft geschreven, die zei tegen Petrus, het is de Heere. En toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. En toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden was opgewekt. En toen ze dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij, volg mij. Ik vind het subliem hoe de Heer Jezus hier met zijn discipelen omgaat. En dat zegt ons ook iets over hoe hij met ons omgaat. En dat mag ons vanavond bemoedigen. Jezus is geniaal. Hij is uniek. Niemand heeft het leven geleid van wat Jezus, zoals Jezus zijn leven heeft geleid. Hij is de meest bijzondere mens die deze wereld ooit heeft gekend. En we geloven dat hij leeft en dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus zoals we hem hier tegenkomen in zijn omgang met de discipelen die ook in nood waren. Dat is de rode draad van deze drie avonden. Dat we soms ook door diepten gaan in het leven. Maar hoe Jezus met hen omgaat terwijl zij zelf door diepten heen gaan, dat is zo mooi en dat is zo vertroostend. En dat is zo prachtig. Hij kende hen in hun nood. Dat is wat ik al gezegd heb bij de inleiding. Jezus kende zijn discipelen in hun situatie, in hun omstandigheden en ook in hun gevoelens. En dat wil ik proberen naar voren te brengen naar aanleiding van dit tekstgedeelte. Nou, nog één inleidende opmerking. Het eerste vers dat we hebben gelezen zegt: hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen. En dat vind ik eigenlijk ook al een bemoediging. Ook dat kunnen wij ook op onszelf toepassen. Niet dat Jezus zich openbaart zoals hij in die 40 dagen in zijn opgestaande lichaam nog op aarde was. Zo openbaart hij zich natuurlijk niet aan ons, want hij is naar de hemel gevaren. Maar Jezus openbaart zich wel aan ons. Hij spreekt wel tot ons. En hij is er echt. En er zijn zoveel getuigenissen. We hebben vorige avond prachtige getuigenis van Henk gehoord over hoe zijn leven is veranderd. En ik denk dat velen van ons kunnen vertellen van wat de Heer in ons leven heeft gedaan. En daarom sta ik ook voor u vanavond. Omdat ik ook heb ervaren dat Jezus zich aan mij heeft geopenbaard. Omdat hij mij heeft gezocht. Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dus hij neemt het initiatief. Hij zoekt ons. Hij vindt ons. En hij spreekt tot ons. En hij staat hierna openbaarde Jezus zich opnieuw. En dat blijft hij ook doen. Weet je, hij houdt ons vast. Zelfs als wij hem niet vasthouden. Er is een Engels lied, een Engelse hymne die ik een paar jaar geleden voor het eerst hoorde. Die zegt: He will hold me fast. Dat is eigenlijk Nederlands-Engels. Maar zo zingen ze het wel. He will hold me fast. Hij zal mij vasthouden. Hij zal met mij verder gaan. Hij blijft zich aan ons openbaren. Misschien herken je dat wel. Ik heb ook in mijn jonge jaren als christen, was mijn ervaring dat ik de neiging had om van hem weg te lopen. Ik had de neiging om soms dan was mijn hart gewoon weer wat koud geworden. En dan was ik weer helemaal in beslag genomen door andere dingen. Maar dan ervoer ik weer dat de Heer gewoon mij riep en dat hij weer tot mij sprak. En dat er weer een preek was of een boek dat ik las of een bijbeltekst of een lied. Of gewoon een gesprek met iemand of gewoon gebeurtenissen. Dat je merkt, ja, dit is toch echt van de Heer. Hij spreekt zo duidelijk tot mij. En mijn hart wordt geraakt. Zijn woord raakt mij weer zo. Hij spreekt zo duidelijk weer tot mij. En zo is de Heer. Hij blijft ons zoeken. Hij blijft ons vinden. En hij blijft tot ons spreken. Hij blijft zich aan ons openbaren. Hij laat ons niet los. Maar ik wil eigenlijk in drie gedeelten over dit tekstgedeelte met jullie nadenken. Eigenlijk naar aanleiding van de ervaring van de mensen die we hier tegenkomen. Nou, we komen dus de discipelen tegen zoals ze genoemd worden in vers 2. Simon, Thomas, Nathanael, Jacobus en Johannes en twee anderen. Dus dat zijn 7 discipelen. En als we even proberen ons te verplaatsen in hun situatie op dat moment. Zij hadden 3 jaar met Jezus geleefd. Zij hadden de meest bijzondere jaren gehad, natuurlijk van hun hele leven. En over die 3 jaar lezen wij nu nog voortdurend in de Bijbel. Dat zijn de 4 evangeliën die in de Bijbel zijn terechtgekomen. De 4 levensbeschrijvingen van Jezus, waarin ook discipelen voortdurend genoemd worden. Weet je, Jezus had hen geroepen. Ze hadden hun visserijbedrijf achtergelaten. Ze waren Jezus gaan volgen. En glorie, heerlijkheid is geopenbaard als nooit tevoren. Jezus heeft wonderen verricht. Jezus heeft heel veel mensen genezen. Jezus heeft zelfs mensen uit de dood opgewekt. Hij heeft zijn macht over de natuur laten zien. Hij heeft scheppingswonderen verricht. Hij heeft mensen bevrijd van demonische machten. Hij heeft onderwijs gegeven als geen ander. Hij heeft Gods woord gebracht als nooit iemand anders tevoren heeft gedaan. Hij was het woord van God. Het was een geopende hemel. Het was de Heere God die in zijn zoon is neergedaald onder de mensen. En de discipelen mochten met hem leven. Ik bedoel, dat is glorie geweest. Dat is zo onvoorstelbaar bijzonder geweest. En ze hebben in die 3 jaren nooit getwijfeld aan of het goed was om hem te volgen. Dat was prachtig. Maar zij wisten niet dat het maar 3 jaar zou duren. Voor ons is dat gesneden koek. 3 jaar lang heeft Jezus zijn bediening gehad. Maar zij waren nog jonge mannen toen Jezus hen riep. Jezus was waarschijnlijk 33 toen hij stierf. De discipelen waren waarschijnlijk ook wel van zijn leeftijd ongeveer. Dus misschien waren het wel 20ers, 30ers. Dan heb je nog, normaal gesproken, heb je dan nog wel wat jaren voor je. En zij hadden helemaal geen benul ervan dat na 3 jaar dat plotseling ineens allemaal voorbij zou zijn. Dus in die toestand bevinden zij zich. Dat zij ineens, ze hadden niet verwacht dat Jezus zo verworpen zou worden. Hij deed zoveel goeds. Hij was zo'n man van liefde. Hij heeft zoveel mensen gezegend. Hij is zoveel mensen tot zegen geweest. Maar toch, vanuit jaloezie, vanuit dat ze aanstoot namen aan wat hij zei. We weten het, de religieuze leiders keren zich tegen hem. En Jezus is schandalig behandeld. Hij was onschuldig, maar hij werd vals beschuldigd. Hij werd mishandeld. Er werd hem geweld aangedaan. Dat is heel naar. Ik heb 1 keer op straat, bij mijn schoonouders thuis, zag ik dat 1 man een andere man met vuisten aanviel. Echt serieus, hè? Kan je wel eens in een film zien of zo dat er gebeurt, maar dan weet je nou, dat is geacteerd. Maar als je echt iemand geweld ziet gebruiken, dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik vond dat echt zo naar dat ik echt iemand zag die probeerde iemand anders helemaal gewoon echt kapot te maken met vuistslagen. Maar dat gebeurde met hun Jezus, met hun meester, met die man van liefde. Hij werd met vuisten geslagen. En het heeft er uiteindelijk toe geleid, ik noem slechts 1 detail, allerlei spot en hoon. En notabene, hij kreeg de doodstraf. En hij is als een misdadiger, de meest schandalige dood die een misdadiger kon sterven, namelijk aan het kruis, is Jezus gestorven. En hij was plotseling niet meer onder hen zoals hij onder hen was. Hij is daarna opgestaan uit de dood. Ze hebben hem al eerder ontmoet, maar hij was nogmaals niet meer bij hen zoals daarvoor. Dit is niet de eerste keer, dat is de 3de keer staat hier dat hij zich aan hen openbaarde. Maar nog steeds zaten zij natuurlijk wel met de vraag, ja, wat nu met ons leven? Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Van die 3 jaar was er geen enkele twijfel over dat het goed was dat ze hun visserijbedrijf achter zich hadden gelaten en dat ze Jezus waren gaan volgen. Maar hij was nu niet meer bij hen zoals daarvoor. Zoals in die 3 jaar. Dus zij waren in verwarring. Zij waren gefrustreerd. Ze waren ook, denk ik, boos. Ze zaten met gevoelens van boosheid. Vanwege onrecht. Vanwege geweld. Vanwege kwaad. Maar ze zaten ook met een heleboel vragen ten aanzien van zichzelf. Wat moeten wij nu? Jezus heeft ons geroepen. Maar, oké, hij is er niet meer. Dus, op een gegeven moment zegt Petrus, ik ga vissen. Wat moeten wij nu? Dan maar weer vissen. Er moet toch immers ook brood op de plank komen. Dus Petrus en de discipelen gaan weer vissen. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want Jezus openbaart zich dan, terwijl zij dus gefrustreerd zijn. Terwijl ze in verwarring zijn, laat ik het zo maar even noemen. Zijn in verwarring. En dat kan heel naar zijn. Als je in verwarring bent over wat je moet doen. In verwarring over je toekomst. In verwarring over de zin van je leven. In verwarring over wat is nou de bedoeling. Hoe moet ik nou verder in het leven. Zo zaten ze in hun vel. En op dat moment openbaart Jezus zich. Wat nog toevoegt aan de frustratie is dat ze de hele nacht vissen en niks vangen. Ze vingen de hele nacht niets, staat er in vers 3. En toen stond Jezus aan de oever van het meer. Nou, dat hebben we het met elkaar gelezen. Werp je net uit aan de andere kant. Toen deden ze dat. En ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. Jezus laat het net volstromen op dat moment. Waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat 3 jaar daarvoor, voordat ze deze 3 glorieuze jaren met Jezus hadden ervaren, er ook een wonderbare visvangst heeft plaatsgevonden. Dat kun je lezen in Lucas 5. Dat was 3 jaar eerder. Toen gebeurde er ongeveer hetzelfde. Toen stroomde de netten ook helemaal vol. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen: kom hier, laat alles achter en volg mij. En zo is hun volgen van Jezus 3 jaar eerder begonnen. En nu zijn ze volkomen in verwarring over wat de bedoeling van hun leven is. En Jezus doet hetzelfde wonder, precies hetzelfde wonder als 3 jaar daarvoor. En daarmee communiceert hij eigenlijk zonder woorden, communiceert hij heel duidelijk: ik ga met jullie verder. Mijn roeping voor jullie staat nog steeds even vast. Mijn plan voor jullie leven is niet voorbij. Het is niet uit de hand gelopen met wat er is gebeurd. Het heeft zo moeten zijn, zoals het is gegaan. En ik wijs jullie de weg. Ik roep jullie nog steeds om mijn discipelen te zijn. En ik roep jullie nog steeds om vissers van mensen te zijn. Dat is wat hij communiceert, met opnieuw hetzelfde wonder te doen als wat hij 3 jaar eerder deed. En ik vind dat een geweldige bemoediging ook voor ons. Wij zijn soms ook in verwarring. Er gebeuren in ons leven ook traumatische dingen. Er gebeuren in ons leven hele moeilijke dingen, teleurstellingen, verliezen. Waardoor wij ook in verwarring zijn. Waardoor wij ook zitten met frustratie en met boosheid. En dan vragen we ons af, hoe moet dat nou? Soms kunnen we zelfs wanhopig worden over onszelf. Dat we ons echt afvragen van, wat moet er van mij worden? Hoe zal mijn toekomst eruit zien? Hoe zal mijn leven verder verlopen? Dat we in zo'n soortgelijke situatie ons bevinden. Maar Jezus kent ons in ons lijden. Hij kende die discipelen op dat moment in hun gevoelens van verwarring en frustratie. En hij doet een wonder in hun leven. En ik denk dat we dit ook echt mogen weten voor onszelf. Dat de roeping die de Heer op ons leven heeft gelegd, dat die doorgaat, ondanks alles wat er gebeurt. Wat er ook gebeurt, hoezeer het ook anders loopt dan je had gedacht, de roeping van de Heer Jezus blijft hetzelfde. Hij gaat met ons verder. Nogmaals, hij laat ons niet los. En hij wijst ook de weg. En weet je, dat is gewoon mooi. Het is gewoon niet voorbij. Het is niet voorbij. Het is ook goed om, misschien een beetje een persoonlijke noot, maar ik ben zelf tot geloof gekomen in Haarlem. Ik woonde in Aardenhout, gemeente Bloemendaal. Daar ben ik opgegroeid, daar woonde mijn familie al een paar generaties. En ik ben tot geloof gekomen in een gemeente in Haarlem, waar ik dit jaar weer een keertje preek na vele jaren, wat ik heel leuk vind en fijn. Maar ik ging als jong gelovig heel veel wandelen in de waterleidingduinen, bij Vogelenzang. Bij de oase, de ingang van de oase, pannenkoekenhuisje daar. Loop je de duinen in, kom je allemaal herten en reeën tegen. Een prachtig gebied. Daar heb ik gewoon heel veel gewandeld toen ik een jong gelovige was. Om gewoon te bidden en met de Heer te praten. En ik ben, weet je, ik ga daar toch. Ik ga, als ik in het westen ben, onze familie woont daar nog steeds. Ik ga daar toch wel regelmatig weer naar terug. Voor mij zijn die duinen, Dat is zo vaak voor mij een plek geweest waar ik God heb ontmoet. En het was in die jaren dat ik steeds meer besef kreeg van mijn roeping. Dat ik steeds meer gegrepen werd door het evangelie en ook steeds meer zekerheid kreeg. Op een gegeven moment is dat voor mij echt een moment geweest dat ik daar helemaal zekerheid over kreeg. Maar steeds meer die stem van God verstond. En zo van het evangelie, oh Heer, dat is zo rijk. En dat is wat mensen nodig hebben. En dat ik steeds meer begreep dat God mij die weg wees, om die weg te gaan. Soms kan het goed zijn om terug te gaan naar een bepaalde plek. Dat hoeft natuurlijk niet, maar ik noem het gewoon als iets wat aansluit bij wat ik zeg. Weet je wel, God is iets begonnen in je leven. Dat kun je voor jezelf wel invullen. Denk aan vroeger, denk aan een moment dat God je echt heeft aangesproken. Denk aan dat je gewoon echt zijn stem verstond. Dat je iets van zijn heerlijkheid zag. Dat je het evangelie bent gaan begrijpen. Dat je diep in je hart wist dat God je lief heeft. En dat je gewoon tot hem getrokken bent. En dat je bent gaan verblijden in de Heer. En dat je een relatie met God hebt gekregen. Maar dat wordt ook aangevochten, weet je. En dat soms is dat weer helemaal weg. En of dan ben je dat weer kwijt. Maar ja, soms is het omdat je even weer op een plek bent. Of soms is het gewoon dat je weer ergens aan herinnerd wordt. Of soms is het, ja, weet je, op allerlei manieren kan dat gebeuren. Dat je weer je bewust wordt van dat werk van God in jouw leven. Dat is niet voorbij. Ook niet als je door diepte gaat. Hij gaat verder. En zijn plan voor ons leven faalt niet. Zijn plannen falen niet. Ik geloof dat we echt wel kunnen zeggen dat God een plan heeft met ons leven. Dat is niet een plan van alleen maar voorspoed en succes. Maar het is juist ook dwars door de moeilijkheden en de pijn en het lijden heen. Dat zijn plan voor ons volvoerd wordt. Maar zoals hier, die roeping voor de discipelen ging gewoon door. En dat geldt ook voor ons. Zijn roeping voor ons leven gaat door. En dat is prachtig. Dat is gewoon mooi om te weten. We hoeven dat niet kwijt te raken. We hoeven niet een heldere visie kwijt te raken. Naarmate we ouder worden, hoeft het niet te zijn dat je uitgeblust raakt in het geestelijk leven. Het mag zo zijn dat naarmate je ouder wordt, dat je alleen maar meer in vuur en vlam staat. Dat je alleen maar meer liefde voor de Heer hebt. Meer besef, ik ben dichter bij glorie. Eigenlijk is elke dag voor ons als gelovigen, als kinderen van God, een dag dichter bij glorie. Een dag dichter bij het moment dat we hem zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. En dat mag betekenen dat naarmate we ouder worden, dat we alleen maar meer die loutere en eenvoudige en loutere toewijding aan Jezus Christus kennen. Want hij gaat door met zijn plan voor ons leven. En dat mag ook onze frustratie wegnemen, weet je wel. We mogen dan ook die frustratie van ons af laten vallen. Dat je misschien... Ik ben ook wel gefrustreerd geweest. Ik heb echt wel ook in het geestelijk werk, ook in het voorgangerschap, in het dominee zijn, in het gemeentes dienen, heb ik echt wel fasen gekend dat ik aardig gefrustreerd was over dingen. En ook door andere omstandigheden. Misschien herken je dat wel. Ik noem frustratie. Ze waren gefrustreerd op dit moment. Maar als je gewoon je richt op de Heer Jezus, die almachtig is en die zijn hand op je leven heeft gelegd. En die je heeft geroepen. Jezus heeft je geroepen. Hij heeft je heel persoonlijk bij naam geroepen. Hij heeft gezegd, je bent van mij. Ik heb jou gekocht en betaald. God heeft jou gekocht en betaald met het bloed van zijn eigen zoon. Je bent van de Heere God, je bent van de Heer Jezus. Weet je dat? En hij gaat verder met je. Dat, ja, we mogen ons aan hem toevertrouwen. We zijn veilig in zijn handen. En hij weet raad met ons. De Heere weet raad met ons. Zelfs als wij geen raad meer weten met onszelf. Zelfs als wij wanhopig zijn ten aanzien van onze toekomst. Dan nog weet hij raad met ons. Hij gaat verder met ons. En hij gebruikt alle dingen om uiteindelijk zijn plan met ons te volmaken. Hij laat zelfs dingen meewerken ten goede waar wij geen benul van hebben. En dat is het eerste waar we door bemoedigd mogen worden. En het is subliem hoe Jezus met zijn discipelen omgaat. Ik denk dat hij soms ook tot ons spreekt zonder woorden. Want nogmaals, hij spreekt hier dus tot hen door iets te doen. Jezus spreekt tot zijn discipelen door iets te doen. Namelijk doordat hij opnieuw zo'n wonderbare visvangst geeft. Zo gaat hij ook met ons om. Dat ook hij tot ons soms spreekt doordat er iets gebeurt. Er gebeurt iets. Of de omstandigheden keren zich op een bepaalde manier. Of een ontmoeting met iemand. Of een voorzienigheid. Of juist dat een bepaalde deur dicht gaat. Maar hoe dan ook. De Heer kent ons en hij gaat op een sublieme, geniale manier met ieder van ons om. En daar mogen we zeker van zijn. Oké, het tweede is dit. De discipelen waren niet alleen in verwarring over hun toekomst. Maar de discipelen waren ook diep verdrietig om het verlies van hun meester. Want, nogmaals, Jezus was niet meer bij hen zoals voorheen. En verdriet om verlies, dat noemen we ook wel rouw natuurlijk. Ik denk dat de discipelen in de rouw waren. Het moet ook traumatisch voor hen zijn geweest wat er met Jezus was gebeurd. Ik denk echt, ja, een trauma is iets wat erin hakt. Hè? Een trauma is iets dat gebeurt, wat er emotioneel heel erg op inhakt bij iemand. Iets wat plotseling gebeurt waar je echt emotioneel sterk door geraakt bent. Dat noemen we een trauma. We hebben allemaal onze trauma's. Maar zij waren getraumatiseerd door hoe anderen met Jezus waren omgegaan. Weet je, het is één ding om een dierbare te verliezen door een natuurlijke dood. dat is moeilijk. Als gewoon je dierbare ziek wordt en sterft. Maar het is nog veel moeilijker als iemand sterft vanwege het kwaad dat iemand wordt aangedaan. Als iemand wordt vermoord bijvoorbeeld. Als iemand vanwege onrecht uit je leven wordt gerukt. Dat je iemand moet missen omdat, nou ja, stel dat je zoon of je dochter inderdaad vermoord wordt. Dan heb je niet alleen te maken met verdriet vanwege het verlies van je zoon of je dochter, maar ook nog eens de reden waarom je zoon of dochter is verloren, is natuurlijk afgrijzelijk. Dat is echt traumatisch. Maar ze zitten dus met diepe rouw en diepe gevoelens van verdriet en pijn van binnen. Ik denk ook echt dat we het woord pijn hier kunnen gebruiken. Verlies, rouw doet pijn. Hele diepe pijn. Maar ja, Jezus kent hen in hun bedroefd zijn. En wat doet hij? En opnieuw denk ik dat we hier kunnen zeggen dat hij tot hen spreekt zonder woorden. Maar wat doet hij? Hij gaat met hen eten. Ik vind het zo mooi. En gewoon heel nuchter over nadenkend. Zij waren diep in de rouw vanwege het feit dat Jezus was gestorven. Nu openbaarde hij zich als de levende, opnieuw openbaarde hij zich als de levende aan hen. En wat doet hij met hen? Hij gaat met hen eten. En als er één ding is dat vertroostend voor hen moet zijn geweest, is gewoon om opnieuw, ze hadden vele malen, al die jaren lang hadden ze vele malen met Jezus gegeten. En nu opnieuw zitten ze gewoon met Jezus te eten. En ze zien dat hij leeft en hij is erbij en hij is waarlijk daar. En wat moet dat gewoon troost gewoon troost hebben gegeven in hun verdriet. Wat moet dat helend zijn geweest voor hun hart. Wat moet dat hun pijn hebben verzacht. Dat ze op dit moment, terwijl ze zo in de rouw zijn, dat ze gewoon weer met Jezus mogen eten. Toen ze aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis erop liggen. Jezus heeft gewoon een soort ontbijt aan de oever van het meer van Galilea voorbereid. Ik ben daar vaak geweest. Ik kan me daar wat bij voorstellen bij die omgeving. Misschien bent u er ook wel eens geweest. Het kan daar prachtig mooi zijn. En ze zitten daar in de ochtendzon. En dan nemen ze ook wat van de vissen mee die ze zelf hebben gevangen. En dan staat er, Jezus zegt, kom gebruik de maaltijd met mij. En dan staat er, oh ja, dat vind ik ook zo mooi. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Dus ik stel me zo voor dat er een soort stilte ook was tijdens die maaltijd. Dat ze niet heftig met elkaar aan het praten waren. Zeker niet aan het discussiëren waren. Of aan het dat Jezus van alles moest gaan uitleggen. Maar gewoon, ja, ze stelden hem die vraag niet. Maar ze wisten dat hij het was. Ik stel me zo voor dat daar een bepaalde stilte was. Maar gewoon het samen met Jezus zitten rond een kolenvuurtje en nemen van brood en vis. En hoe mooi is dat? Gewoon de aanwezigheid van Jezus. En dat is onze Heer, die ook ons uitnodigt, die ook tegen ons zegt, kom en eet met mij. Er staat in Openbaring 21... dat Jezus aan de deur van ons hart staat en dat hij klopt aan de deur van ons hart. Dat is geschreven tot gelovigen, niet tot ongelovigen. Maar Jezus die zoekt ons op opnieuw en hij staat aan de deur van ons hart. Dan staat er als iemand open doet, dan komt hij binnen om maaltijd met ons te houden, staat er dan. Dus in geestelijke zin gesproken, figuurlijk gesproken, gebeurt er precies hetzelfde bij ons. Wij in ons verdriet. Weet je, we lijden allemaal pijn. We lopen allemaal pijn op. Want vroeg of laat verliezen wij onze dierbaren. De dood is onze laatste vijand. De dood is overal. Dat hebben we geloof ik eerder gezegd deze avonden. We zijn sterfelijk. Ik ben inmiddels mijn beide ouders verloren. U bent mensen verloren. We verliezen allemaal mensen. En dat is heel pijnlijk, dat is heel droevig. En die rouw is ook reëel, die moeten we ook erkennen. Dat is heftig, maar weet je, wij rouwen niet als mensen die geen hoop hebben. Want wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan uit de dood. Dat hij de levende is. En te midden van onze rouw En in al ons verdriet, het kan ook het verdriet zijn vanwege het verlies van een relatie, of het verlies van je zaak, je bedrijf, of het verlies van geld, of het verlies van je functioneren, of het verlies van je gezondheid, of het verlies van aanzien, of wat dan ook. We kunnen van alles verliezen in het leven, ook immaterieel. Maar in al dat verlies, in al die pijn, weet je wel, dat je echt gewoon, dat het zwaar is, dat je door de diepte gaat, maakt dat wij weten dat Jezus opstond uit de dood en dat Hij bij ons is en dat Hij ons nodigt tot de maaltijd. Hij zegt, kom en eet met mij. Gewoon het met Jezus rond een kolenvuurtje zitten. Met Hem eten, met Hem praten. Gemeenschap met Jezus Christus. 1 Korinther 1 vers 9. God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het christenleven. Het christenleven is wandelen met Jezus. Ik luisterde gistermorgen of gistermiddag naar Jacques Brunt. Die sprak ook in Ermelo. Ik had op Urk gepreekt en ik ben teruggegaan naar Ermelo. Dat is de gemeente waar wij nu naartoe gaan altijd. Ik probeer dan ook nog 's middags daar aanwezig te zijn. Toen zei Jacques Brunt, die haalde aan dat een criticus die had tegen Billy Graham gezegd, meneer Graham, het is helemaal niet bewezen dat een God bestaat. Het is helemaal niet bewezen dat het allemaal echt is. En toen zei Billy Graham tegen die criticus, tegen die man die dat tegen hem zei, die had gezegd, nou, ik weet het wel echt zeker, want ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. Gewoon, het is zo duidelijk. Hij is er. We kunnen met hem praten. Voor Billy Graham was het totaal geen kwestie, geen vraag. Of het wel waar is en of de Heer wel is. Hij zei gewoon tegen die criticaster, nou, ik zal u zeggen, het is wel waar. Want ik heb vanmorgen met hem gesproken. Zo reëel is die relatie met de Heer. We mogen met hem praten. We mogen gewoon bij hem zijn. Het christenleven is niet doen, doen, doen en regeltjes, regeltjes, regeltjes. Het christenleven is niet dat je aan allerlei eisen moet voldoen. Het christenleven is een persoonlijke omgang met Jezus Christus. En dat troost ons in al ons verdriet. Ook wij mogen weten dat met hoezeer ook wij allemaal nog sterfelijk zijn, dat we met elkaar, dat we tegen elkaar mogen zeggen, ja, maar Jezus Christus leeft en wij met hem. De dood heeft niet het laatste woord. De dood is overwonnen. En wij zullen eeuwig leven. Wij zullen altijd leven met Jezus. Dat is de troost die wij hebben. Daarom wij rouwen niet zoals mensen die geen hoop hebben. Dat verzacht onze pijn geweldig. Dat mogen we leren ook in de diepte. Dat Jezus ons opzoekt om gemeenschap met ons te hebben. Om met ons te eten. Zo is onze Heer. Ik moet ook even denken aan Mozes. Hè, dat Mozes de berg op ging om met God te eten, staat er volgens mij ook. En dat ook de oudsten. Volgens mij gaan 70 oudsten met Mozes de berg op in het boek Exodus. En dan zijn ze op de berg om met God samen te eten. Dus ook in de Bijbel en ook in de culturen van toen is samen eten is de hoogste vorm van omgang hebben met elkaar. In de zin van, ja, dan rondom die maaltijd ontmoet je elkaar en ben je samen. En zo gaat de Heer met ons om. En dat is zo mooi. En het laatste wat ik wil noemen is dit. En dat gaat dan even heel specifiek over Petrus. Want we hebben erover nagedacht dat ze allemaal zaten met hun verwarring en hun frustratie. En dat Jezus hun weer richting geeft in het leven. We hebben erover nagedacht dat ze allemaal zaten met hun rouw en hun verdriet. En dat Jezus hen troost door zich levend aan hen te openbaren en met hen te eten. Maar er was er één van die zeven die zijn genoemd in vers 2. Was er één die nog met iets extra's zat. Met een extra pijnpunt. Met misschien wel meer schaamte dan de anderen. Vanwege het feit dat hij zijn Heer had verloochend. Petrus. Hij had gezegd, zelfs als ik met u moet sterven, Heer, dan zal ik u volgen. Dan zal ik bij u blijven. Zelfs als ik mijn leven ervoor moet geven. Ik hou zoveel van u. Dat ik bereid ben om met u te sterven. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam en toen de dreiging inderdaad daar was en hij gevraagd werd van, hoor jij niet ook? Hoorde jij niet ook bij hen? U kent het verhaal. Toen heeft hij tot 3 keer toe gezegd, nee, ik ken hem helemaal niet en waar heb je het over en ik hoor niet bij hem. En het is onzin wat je zegt. Hij verloochende tot 3 keer toe dat hij bij Jezus hoorde, dat hij een van zijn discipelen was. En er staat dan ook dat toen de haan kraaide dat Petrus bitter weende. Nou, dat is ook een dal, dat is ook een diepte. Dat zijn de diepten in ons leven vanwege ons falen, vanwege onze zonde, vanwege onze zwakheid, vanwege onze lafheid misschien soms, vanwege dingen die, waar we dan achteraf van zeggen, oh, ik baal hier zo vreselijk van, ik ben dwaas geweest, oh, ik schaam me zo, ik vind het zo erg dat ik dit heb gedaan. Dat is Petrus op dat moment. Maar het mooie is dat Jezus hem ook in dat lijden kent en dat hij hem daarin ook tegemoet komt. En zo gaat hij ook met ons om. Jezus komt niet naar ons toe met zijn vingertje wijzend, maar hij zoekt ons op, ook in onze zondigheid, in ons afdwalen, in onze overtredingen, in onze zonden. En hij zoekt ons op, niet om ons af te wijzen en ons te veroordelen, maar zoals hij hier ook zich in het bijzonder op Simon Petrus richt. En we zullen zien hoe hij met Simon Petrus omging. Zo gaat hij ook met ons om. En dan stelt hij ons in de gelegenheid om die zonde gewoon te belijden en op te ruimen. En dat we weer vrij worden. Dat is eigenlijk wat we hieruit kunnen leren. Wat doet hij met Simon Petrus? Nou, hij zegt dus niet tegen Simon Petrus, nou, Petrus, dit valt me wel echt van je tegen. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet van, Petrus, dit had ik niet van je verwacht. En hij noemt het niet eens wat Petrus heeft gedaan. Hij noemt het niet concreet. Maar hij stelt wel die vraag. En die vraag stelt hij 3 keer, wat natuurlijk overeenkomt met 3 keer dat Simon Petrus hem heeft verloochend. Dus het wordt ook wel genoemd dat dit gedeelte gaat over dat Petrus weer in ere wordt hersteld. Dat vind ik wel mooi, dat Petrus weer in ere wordt hersteld. Maar ik geloof dat er ook wel een diepere betekenis zit in de verschillende woorden voor liefhebben die in het Grieks gebruikt worden in dit gedeelte. Want dat staat ook in de vertaling die ik heb voorgelezen, wordt gesproken over houden van en liefhebben. Want de Heer Jezus vraagt aan Petrus, heb je me lief? En dat is het Griekse woord agape. De Heer Jezus gebruikt, de eerste keer dat hij de vraag stelt, gebruikt hij naar Petrus het woord agape. En dat weet u wel, het woord agape staat voor onvoorwaardelijke liefde. Staat voor onbaatzuchtige liefde, onzelfzuchtige liefde. Agape is de liefde van God. Dat is de liefde die geen stimulansen nodig heeft. Agape liefde is liefde die blijvend is, die niet afhankelijk is van de liefelijkheid van de ander, maar gewoon die zichzelf onderhoudt. Agape liefde onderhoudt zichzelf. Los van hoe de ander zich gedraagt, los van hoe de ander is, los van of de ander aan je verwachtingen voldoet, agape liefde onderhoudt zichzelf richting de ander. Dat is agape, de onvoorwaardelijke liefde van God. En de Heer Jezus vraagt aan Petrus, heb je mij agape lief? En dan zegt Petrus, Heere, u weet dat ik van u houd, en dat is het Griekse woord filio. En het woord filio, dat is een meer oppervlakkige liefde, dat is een soort kameraadschap. Het woord filio is een beetje van, ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Voor wat hoort wat, dat is filio. Nou, ik zal even kijken of iemand mag, ik zal kijken of iemand bij mij past, en dan kan ik met die persoon optrekken. Maar dat is wat anders dan agape, dat gaat veel minder diep. Dus Jezus vraagt, heb je me agape lief? En Petrus zegt, filio. En dan zegt Jezus opnieuw, heb je me agape lief? De tweede keer. En dan zegt Petrus opnieuw, u weet dat ik van u houd. En dan de derde keer, dan zegt Jezus tegen Petrus in vers 17, Petrus, hou je van mij? Filio. De derde keer zegt Jezus, Petrus, heb je me alleen maar filio lief? En dan staat er dat Petrus bedroefd werd. En dat is niet alleen omdat hij voor de derde keer die vraag stelt, maar ook omdat hij het woord filio gebruikt. Dan valt de frank, dan valt bij Petrus zijn frank. Dan valt zijn kwartje, ja, zijn frank vallen is Belgisch. Maar dan valt bij hem het kwartje van, nu begrijp ik wat hij bedoelt. Hij vraagt mij of ik hem agape onvoorwaardelijk lief heb. Maar ik heb elke keer met filio geantwoord en nu vraagt hij, heb je me alleen maar filio lief? Dan staat hij werd bedroefd omdat Jezus de derde keer tegen hem zei, houd je van mij? En dan zegt Petrus tegen de Heer, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. U weet alle dingen, Heer. U weet wat ik heb gedaan. U weet dat ik ben onderuit gegaan. U weet dat ik u niet agape heb lief gehad. U weet dat ik u alleen maar filio heb lief gehad. U weet dat toen het zo moeilijk werd, dat ik u heb verloochend. U weet alle dingen. U weet ook dat ik uit mijzelf u niet agape kan lief hebben. U weet, dat vind ik zo mooi dat Petrus dat zegt, Heer. U weet alle dingen. Dat is gewoon ook, Petrus is op dat moment gewoon eerlijk. Hij is gewoon, hij doet zijn maskers af. Hij beleidt het ook dat hij Jezus niet agape heeft lief gehad. En wat er dan gebeurt, dat vind ik ook zo mooi. Dat Jezus, ondanks wat er is gebeurd, ondanks het falen van Petrus, dat hij toch tot 3 keer toe zegt, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Dus ondanks zijn falen wordt hij aangesteld als pastoor van de gemeente van Christus. En dan zegt Jezus daarna tegen hem, Petrus, toen je jonger was, omgordde je jezelf, liep je waar je wilde. Maar de Heer Jezus profeteert dat er een tijd gaat komen dat Petrus, als hij oud geworden is, gevangen genomen zal worden. U zult uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Nou, daar zit veel in, want dat betekent dus dat uiteindelijk, en dat is ook hoe het gegaan is in het leven van Petrus, u weet dat wel. Petrus is inderdaad gevangen genomen en hij is in Rome, vandaar de Sint-Pieter-kathedraal in Rome. Maar in Rome is Petrus uiteindelijk, vanwege zijn geloof in Jezus, vanwege zijn verkondigen van de boodschap van Jezus, is Petrus gekruisigd, net als zijn Heer. En de traditie zegt dat hij zich niet waardig vond om gekruisigd te worden zoals zijn Heer. Dus dat hij vroeg of ze het kruis konden omdraaien. En dat Petrus op die manier aan zijn einde is gekomen. Maar dat betekent dus dat Petrus uiteindelijk wel degelijk een man is geworden die Jezus agape heeft lief gehad. Tot in de dood. Toen hij jong was, ging hij onderuit. En hij liet Jezus in de steek. En hij verloochende dat hij Jezus kende. Maar Jezus verwierp hem niet. En Jezus veroordeelde hem niet. En Jezus bestrafte hem niet. Maar Jezus zocht hem op. En gaf hem een gelegenheid om te zeggen, Heer, u weet alle dingen. En zo gaat hij met ons om. In onze zonde. In onze ontrouw. In onze zwakheid. Wat betreft onze liefde voor de Heer. Dat ook wij wereldsgezind worden. Of dat we Jezus verloochenen door dit of door dat. Maar dat hij niet ons dan afwijst, maar dat hij ons opzoekt, dat hij ons heel liefdevol, heel geniaal, op een hele unieke manier benadert en ons in de gelegenheid stelt om ook tegen hem te zeggen, Heer, u weet alle dingen, u weet wat mijn hart is, u weet hoe ik heb geleefd, u weet wat ik heb gedaan, u weet dat ik uit mezelf u niet agape kan liefhebben, maar hij gaat ook zo met ons om, hij maakt ons uiteindelijk tot mensen die hem liefhebben met een agape liefde. Hij maakt dat wij mensen worden die hem onvergankelijk lief hebben. Met een echte liefde. Dat doet hij in ons leven. Dus het derde is eigenlijk schuld en schaamte. Ook daar heeft Jezus een antwoord op. Ook daar komt hij ons in tegemoet. En deze dingen wilde ik met jullie delen vanuit dit prachtige gedeelte. Ik vind het altijd fijn om hierover te spreken. Ik vind het zo mooi. Ook met ons falen weet Jezus raad. En hij werkt zo in ons dat wij steeds meer vanuit ons hart hem lief hebben, waardoor we minder zullen falen en minder zullen zondigen. En waardoor we meer echte gelovigen en echte liefhebbers van God en van Jezus zijn Zoon zullen worden. Nou, weet je, dit is wat we ook in de diepte ervaren. In de diepte van frustratie en verwarring. In de diepte van verlies en pijn en rouw. Maar ook in de diepte van teleurstelling in jezelf. Ik denk dat een van de vormen van lijden waar een christen aan leidt, is het lijden vanwege je eigen zondigheid die er nog is. Je soms nog steeds zondigt. En soms nog steeds dingen doet waar je zo echt vergeving voor moet vragen. En dat je daar zo van baalt. Of dat je anderen teleurstelt, maar ook jezelf teleurstelt. Maar zelfs daarvoor is Jezus gekomen. Hij is niet gekomen voor rechtvaardigen. Hij is niet gekomen voor mensen die hun leven op orde hebben. Hij is niet gekomen voor mensen die het allemaal geweldig doen. Maar hij is gekomen voor de dwalers en de falers. En dat zijn wij. We zijn allemaal dwalers en falers. Maar hij is gekomen niet om ons te veroordelen, maar om ons lief te hebben en om ons te veranderen van binnenuit. En dat doet hij omdat hij ons in onze gevoelens zo goed kent. En ook in onze gevoelens en in onze hartsgesteldheden ons echt begrijpt en ons zo tegemoet treedt en zich zo aan ons openbaart dat hij een antwoord heeft op al die innerlijke noden. En zo goed is ons Heer Jezus. Geprezen zij zijn wonderbaarlijke naam. Halleluja. Amen. Amen. Dat wou ik met jullie delen. Even kijken.
Je mag bij ons eindigen.
Goed, laten we de Heer danken in gebed. Lieve Heer, we zijn u zo dankbaar voor uw vriendelijkheid, uw zachtmoedigheid. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat u dezelfde bent. Dat u zich ook elke keer weer opnieuw aan ons openbaart. En dat u ons kent in onze nood en in ons lijden. Dank u, Heer, voor richting. En dat u ons helderheid geeft als we in verwarring zijn. Dat u tot ons spreekt, ook ten aanzien van onze toekomst. Dank u wel dat u ons troost in ons lijden. Dat u echt ook vertroosting geeft als we verdriet hebben, als we in de rouw zijn. Dat u ook mensen op ons pad brengt, waardoor we vertroost worden, zoals Paulus ook zegt. God heeft ons getroost door de komst van Titus. Dat ook wij soms echt vertroost worden, omdat andere mensen ons opzoeken en dat u dat ook geeft. We danken u, Heer, dat u ook ons in ere herstelt als we hebben gezondigd. En dat u ons opricht en dat u ons weer op de weg plaatst. En dat we mogen vergeten wat er achter ons ligt. Dat we ook onszelf mogen vergeven. En dat we mogen vergeten wat er achter ons ligt en ons mogen uitstrekken naar wat er voor ons ligt. En dat we zo ook echt door u weer elke keer nieuwe hoop en nieuwe kracht ontvangen en echt geweldig perspectief voor de toekomst. We bidden u voor elkaar. We danken u voor deze drie fijne avonden, Heer, dat we echt ook mochten vinden in uw woord en dat ook met elkaar mochten delen. En we danken u, Heer, dat we aan elkaar verbonden zijn door uw Heilige Geest. Dat we broeders en zusters van elkaar mogen zijn. Dat we mogen horen bij de gemeente, bij het lichaam van Christus. Dat we zo met u verbonden mogen zijn, dat we leden zijn van uw lichaam. Ranken aan de wijnstok. En dat we delen mogen in het leven dat u bent en dat u geeft. Heer, we danken u. We dragen elkaar aan u op. Zegen ons, ook ieder van ons in onze beproevingen, in ons lijden, in de diepte waar we doorheen gaan. Geef dat we mogen veranderen naar uw beeld. En dat we u zelf in uw genade en in uw eindeloze vriendelijkheid beter mogen leren kennen. Zo dragen we elkaar aan u op. Zegen ons, Heere, vooral met uzelf. Zegen ons met de kennis van uzelf. We willen u kennen, Heer. Dat is ons diepste verlangen. U zelf bent ons hoogste goed. U bent onze grootste schat. We houden van u boven alles en al het andere in het leven. We prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. Amen. Dank. We gaan nog een lied zingen, denk ik.
Ik kom naar.
Ja, prima. Ik zal zo meteen nog iets zeggen over een boek, maar doe ik aan het eind wel even.
Ja. Ja, dat mag je nu ook doen, hoor.
Ja?
Ik doe anders niet, maar.
Oké. Nou, ik heb het al eerder gezegd, maar ik ben hier nu de laatste keer, dus ik dacht ik neem nog één keer mijn boeken mee, of eigenlijk twee van mijn boeken. Maar vooral dit boek wil ik onder uw aandacht brengen, voor degenen die hier voor het eerst zijn vanavond ook. Want Israël is heel erg in het nieuws, er is heel veel te doen over Israël. Ik heb dit boek geschreven, dat heet Zegen door Israël en de subtitel is Wat Christenen moeten weten over Israël. Het is echt een makkelijk leesbaar boek, waarin ik elke keer in korte hoofdstukjes hoofdgedachten behandel ten aanzien van wat de Bijbel zegt over Israël en de ja, de rol die Israël nog steeds speelt in Gods plan met deze wereld. En het is ook een beetje een verslag van wat ik heb ontdekt in Israël zelf. Dingen die ik heb meegemaakt in Israël, wat ik heb gezien daar. Ik ben vaak in Israël geweest. Maar het is ook een verslag van wat ik in de Bijbel heb ontdekt over Israël. Dus ik wil het vanuit bij u aanbevelen. Het is nogmaals makkelijk leesbaar. Het eindigt elke keer met een gebed. En ik denk dat, nou, ik weet dat jullie in deze stichting en ook deze avonden, dat er echt wel duidelijk visie is voor Israël. Maar ik denk heel belangrijk in deze tijd. Israël is elke dag in het nieuws, ook vandaag weer. Ik keek vandaag weer naar het nieuws. Elke radiojournaal. Vanmiddag zat ik weer even in de auto. Ook weer Israël. Er gaat echt geen dag voorbij dat Israël niet in het nieuws is. En denk heel belangrijk dat we, ja, toch ons bewust zijn van de geestelijke betekenis van die strijd rondom Israël. En vandaar ook wil ik dit boekje nogmaals bij u aanbevelen. Het kost €12,95 en u kunt ook pinnen en u kunt ook voor andere mensen kopen. En dat andere boek gaat over het evangelie en geestelijke vernieuwing door het evangelie. Dus van harte bij u aanbevolen.